Het is vanavond de ene laatste keer en wij overdenken het ene laatste hoofdstuk van het boek De Openbaring. Prachtig hoofdstuk, moeilijk hoofdstuk ook. Ik zal het niet helemaal lezen, ik zal de eerste 8 verzen lezen. En dan van lieverlee, dan tijdens de lezing zullen we ook de andere versen onder de aandacht krijgen. Openbaring 21. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens, om niet. Die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, hetwelk is de tweede dood. Nou, en dan komt het gedeelte daarna over het nieuwe Jeruzalem. Ik deel hoofdstuk 21 in 3 stukken. In de verzen 1 tot en met 4 gaat het over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In de verzen 5 tot en met 8 gaat het over God die zegt: ik maak alle dingen nieuw. Ik maak alles nieuw. En de verzen 9 tot en met 27 gaan over het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem. Nou, laten we eerst eens proberen om de lijn van de hoofdstukken te zien. Wij hebben de vorige keer gezien dat er in Openbaring 20 een 1000-jarig vrederijk genoemd wordt. En in Openbaring 20 wordt er iets gezegd over het begin van dat rijk en over het einde van dat 1000-jarig rijk. Het begin van het 1000-jarig rijk, hebben we gezien, is de verschijning van de Heer Jezus, Openbaring 19. Hij verschijnt als de ruiter op het witte paard. Vervolgens hebben we gezien dat bij de verschijning het eerste wat hij doet is de vernietiging van de legers die er zijn in Harmageddon. Ook dat hebben we met elkaar overdacht. Dat dan het beest en de antichrist in de vurige poel worden geworpen. Het derde wat aan het begin van het duizendjarige rijk gebeurt, verschijning, vernietiging van de legers, dat is het vastbinden van de Satan in die bodemloze put. Hoofdstuk 20, vers 1. Het moet ook geweldig zijn dat al die demonen, de duivel, hè, die mensen zo kan kwellen, kapot kan maken, dat dat er niet meer zal zijn. Geen strijd meer in de hemelse gewesten. En we hebben gezien aan het begin van het duizendjarige rijk dat de verrijzenis, zoals de Rooms-Katholieken dat noemen, of de opstanding, de eerste opstanding, dan voltooid zal worden. Nou, dat is het begin. Dat is het begin. Dat hebben we allemaal in hoofdstuk 19 en 20 gezien. Vervolgens, ja, wat gebeurt er nou tijdens dat duizendjarig rijk? Ja, daar zegt Openbaring 20 niet veel over. Maar we hebben gezien dat heel het Oude Testament, de Oud-Testamentische profeten, daar uitgebreid op ingaan. En daarom hoeft Johannes dat ook niet uitgebreid meer te beschrijven in Openbaring 20, omdat alle Oud-Testamentische profeten daar zo rijk over spreken. Om nog eens even kort, dus dit is het begin zo, om nog even kort de dingen op een rijtje te zetten, heel staccato. We zien dat in dat duizendjarig rijk, tijdens dat duizendjarig rijk, de Heere Jezus zal regeren. De regering van Christus. Dan zal er een bijzondere uitstorting zijn van de Heilige Geest. De spade regen. Dan zal er bekering plaatsvinden van het hele volk Israël. Dan zullen de regeringen rechtvaardige regeringen zijn. Rechtvaardige regeringen. De koningen zullen komen en zich buigen voor Christus. Psalm 72. We hebben ook gezien dat de schepping zonderling vruchtbaar zal worden. Zoals Brakel dat zegt. De schepping, de vloek zal eruit zijn. En de schepping zal weer stralen. Geen vervuiling en geen verzuring meer. We zien ook dat de mensen op een bijzondere manier lichamelijk worden gezegend. Ziekte en dood zullen lichamelijke zegeningen. Ziekte en dood zullen uitzonderingen zijn. En geen regel. En we hebben ook gezien dat de aarde op dat moment, in die periode, zal vervuld zijn. Zoals het gezang zegt, de aarde met uw vrees vervuld. Hè? De aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. En de heerlijkheid van de Heere, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Nou, dat zegt allemaal de Oud-Testamentse profeet. En nu gaan we naar het einde van het duizendjarige rijk. Daar vorige keer mee geëindigd. Dan wordt de Satan voor een korte tijd losgelaten. Die Gog en die Magog. En dan is er de laatste opstand. De laatste opstand. Dan wordt de Satan een korte tijd losgelaten. En dan zal hij toch nog voor elkaar krijgen. Om heel wat mensen bij elkaar te krijgen. Dan komt de laatste opstand. En die zal worden vernietigd door vuur uit de hemel. En dan zal de Satan in de hel worden geworpen. De Satan in de hel worden geworpen. En dan zal ook het laatste oordeel plaatsvinden. Het laatste oordeel. Namelijk het oordeel over de doden. De ongelovigen die gestorven zijn. Nou, en dan? Ja? Oh. Even omhoog. Nou, ik schrijf eigenlijk de dingen voor mezelf op, dus ik zeg wat ik schrijf. Ja, wij kibbelen wat af, mevrouw en ik, dat snapt u. Nee, is goed. Gaat het zo wat beter? Wel? Moet ik hem omdraaien? Ja, ik moet er toch voor staan, dus dat zal wel lukken. Goed, nou, dat is allemaal, dit is dus allemaal het einde. Maar dan, dit is openbaring 20, hè? Allemaal openbaring 20. Maar dan zou je zeggen, nou, als laatste oordeel, en dan? En dan komt hoofdstuk 21. Dan komt wat wij noemen de eeuwige staat of de eeuwige toestand. Dan breekt de eeuwigheid aan. En dat is hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 8. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuwe schepping. Nou, wat betekent dat? Nou, dat kan ik maar heel weinig over zeggen en eigenlijk meer over stamelen. Maar we proberen er toch iets van te zeggen. Vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de aarde waren voorbij gegaan. De zee was niet meer. Het oude, het eerste verdwijnt en het nieuwe verschijnt. Ziet u trouwens dat God zijn werken volmaakt? In Genesis 1 vers 1... In Genesis 1 vers 1... Dan schept God de hemel en de aarde. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En in Openbaring 21 vers 1, daar zien we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een herschepping, een heerlijk einde. Wat God begint, dat maakt hij af en dat voleindigt hij. God komt tot zijn doel. Tussen Genesis 1 en Openbaring 21, weet je wat daar ligt? Daar ligt een zeer lange, lange geschiedenis. Van 6000 jaar of 8000 jaar, hoeveel dan ook, van 6000 jaar van ellende, bloed en tranen. Sinds de zondeval, ellende, bloed, tranen, Satan, zonde, dood enzovoort. Maar het einde zal zijn, dat is zo mooi van Openbaring 21, het einde zal toch heerlijker zijn dan het ooit was in het begin. Het einde zal nog beter zijn dan het in Genesis 1 was. Een vraag die gesteld wordt is altijd, Hoe is dat nou, die nieuwe hemel en nieuwe aarde? Gaat het oude helemaal weg? En komt er dus een hele andere hemel en een hele andere aarde? Of gaat God die oude aarde niet helemaal wegdoen, maar vernieuwen? Dat is een verschil. Hè? Komt er nou iets heel anders? Of gaat dat oude, wordt dat vernieuwd? Nou, ik denk het laatste. Aan de ene kant zie je dat deze oude wereld vergaan zal. Hoe? De oude wereld vergaat door vuur. Wil dat dan zeggen dat het helemaal tot as wordt? Dat denk ik niet. Als er staat van bij Noach dat die wereld van Noach verging door water, wil dat niet zeggen dat die dus helemaal opgelost was. Maar het wilde zeggen dat het water van de zondvloed die oude wereld als het ware heeft schoongespoeld. Maar het was wel diezelfde aarde. Alleen hij werd schoongespoeld. En zo zal het ook zijn met die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat wil niet zeggen dat onze oude aarde tot as vergaat. Maar het vuur zal die oude aarde reinigen. Reinigen, louteren. De smet van de zonde die daarin zit, die zal toch helemaal worden weggezuiverd door het vuur. Ja. Klopt. Ja. Dus broeder Vlot is het ook. Hij is weer met me eens. Jongen, jongen. Inderdaad, je ziet inderdaad dat er een parallel getrokken kan worden met ons lichaam. Hè? Ons lichaam. Met ons lichaam is het op dezelfde manier als met de aarde. Kijk, het lichaam, ons lichaam dat sterft en dat wordt straks opgewekt. Een opstandingslichaam. Aan de ene kant is het ons lichaam wat wordt opgewekt. Maar toch op zo'n nieuwe, andere manier. Het is geen ander lichaam wat ik krijg, maar ditzelfde lichaam alleen dan verheerlijkt. Het tarwekraan, hè? Zoals de tarwekraan, zegt de Heer Jezus, de tarwekorrel. Als ik een korreltje in mijn hand zou hebben. En ja, kan je nou aan een tarwekorreltje zien dat er zo'n prachtige goudgele aar met halmen en korrels erin eruit komt? Dat zou je niet vermoeden, al zou je het niet weten. Ik denk het zal een verheerlijkte staat zijn. Ik denk zelf dat het paradijs meer te vergelijken is met het duizendjarig rijk, maar dat toch er toch een hele andere orde zal zijn dan Genesis 1. Hè, zoals het lichaam van de Heer Jezus. Hè? Het was hetzelfde lichaam. Alleen hij ging door de deuren heen. Het was toch met hele nieuwe hoedanigheden. En toch was het lichaam van Jezus, maar opgestaan, verheerlijkt. Zo zal het met het lichaam zijn van de gelovigen. Tarwekorrel, daar zal een prachtige halm, een prachtige aar uitkomen. En ja, zo zal het ook met de aarde zijn. Dit is maar die korrel en er komt iets prachtigs voor terug. En hoe dat zal zijn, dat kan ik niet zeggen. Maar het zal heerlijker zijn dan de korrel, veel heerlijker. Ja, ja, precies. Ja, ik denk dat de gedaante van deze wereld gaat voorbij. De hoedanigheid. Hè? Brakel zegt, de zelfstandigheid van de aarde gaat niet weg. Het wordt geen as, maar de hoedanigheid. Dat wil zeggen, kijk, God laat zijn werk nooit aan een puinhoop over. Wat hij begon is, dat dankt hij niet af. Maar hij reinigt het en hij maakt het nog mooier dan het in het begin was. Daar neig ik zelf eigenlijk toe. Goed, nou dat is één. En ja, de nieuwe aarde zal ook heel anders zijn dan nu, want er zal geen zee meer zijn. Nou, kunt u zich voorstellen, iets zonder zee. De zee is, het merendeel van de aardoppervlak is zee. Dat is onvoorstelbaar. Ik zou hier prachtige mooie preken over kunnen maken. Dan kan ik het geestelijk toepassen. Over een zee van ramp zal er niet meer zijn. Een zee van verdriet zal er niet meer zijn. Nou, als ik erover preek, doe ik dat. Maar nu heb ik een Bijbel lees, nou leg ik het alleen maar uit. Maar er zijn prachtige toepassingen te maken die niks met de uitleg te maken hebben, maar wel stichtelijk zijn. Ja. Geen zee. Weet je wat ook een interessante vraag is? Een nieuwe hemel. Je zou dat geestelijk kunnen uitleggen, een nieuwe hemel zonder wolken. Dat vind ik een mooie gedachte. Een nieuwe hemel zonder dat er ooit nog eens een Satan zal zijn die zal opstaan in de hemel. Zoals het ooit is begonnen is. En een nieuwe aarde zonder doornen. Ja, dat is een geweldig uitzicht. Een interessante vraag is, maar ik zeg maar alle dingen voorzichtig in dit hoofdstuk. Brakel zegt, de aarde die zal door de mensen niet meer worden bewoond. Geen zee, zegt hij, zal geen zee meer zijn. Dat is ook niet meer nodig, want de nieuwe aarde zal niet meer door mensen worden bewoond. Ja. U mag dat geloven, ik weet dat niet zo erg. Ik weet dat niet zo erg. We stamelen, hè? Verder komt het niet hoor. Maar als u mij vraagt van, hoe zal dat nou zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Nou, dan denk ik, ik zal gelijk maar het antwoord geven, althans wat ik vermoed. Als het gaat over de nieuwe, ik denk dat de meeste, dat op de aarde, dat de mensen daar zullen zijn. Vernieuwde, verloste mensen. Die zullen op de aarde zijn. En hoe zit het dan met die hemel, daarboven als het ware? Hoe moet ik dat tekenen? Ik weet niet precies hoe ik dat moet tekenen. Hoe zal dat daarboven zijn, zeg maar? Nou, de aarde is voor de mensenkinderen gegeven. Dus ook op de nieuwe aarde zullen er mensen zijn, verloste mensen. God zal bij hen wonen, zullen zijn volk zijn. Maar wat is het dan in de hemel? Nou, in de hemel, daar zal natuurlijk ook God zijn. En de engelen natuurlijk. Hun woonplaats is in de hemel. En de eigenlijke woonplaats in de hemel zal ook zijn voor die bijzondere bruid van Christus, die ook wel genoemd wordt de gemeente, die tussen de hemelvaart en de wederkomst hier op aarde wordt gevormd. De Pinksteren is de geboorte van de kerk, de nieuwtestamentische gemeente. Een eigenlijke woonplaats zal zijn in de hemel. Maar ik moet u meteen zeggen, wij denken hier op aarde heel erg in hemel is ver weg, boven en aarde is beneden. Maar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar zullen de hemel en de aarde met elkaar gehuwd zijn. Gehuwd. Daar zal er veel meer een eenheid zijn. En nu denken wij nu is er scheiding tussen hemel en aarde. Maar dan zal het er een samen zijn. De Heer Jezus zegt een prachtig lied, is het die hemel en aarde verenigd tezaam. Nou, dan zal de hemel heel erg sterk op de aarde betrokken zijn. En zal het niet zozeer afstand betekenen. Nou, vers 2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalend van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Het nieuwe Jeruzalem, wat is dat nou? Nou, vaak heb u gedacht, nogmaals, het gaat niet over toepassing, maar uitleg. Vaak hebben wij gedacht, het nieuwe Jeruzalem was de hemel. Dat is de hemel. Maar dat is natuurlijk strikt genomen niet helemaal waar. Hier staat, ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, als een bruid die voor haar man versierd is. Dus die stad is gelijkertijd bruid. En ik denk dat dat nieuwe Jeruzalem, die stad of die bruid, dat de gemeente is, de kerk. En inderdaad, Matthew Henry, ik noem het maar een paar, zodat u het meteen overneemt van me. Die zeggen ook, het is de gemeente van God die volmaakt is. En Spurgeon zegt, het is de volle heerlijkheid van de triomferende kerk. Niet zozeer de hemel, maar een volk, een verlost volk, de kerk. Als een bruid, bruidsgemeente, die voor haar man, dat wil zeggen de Heer Jezus, in volle bruidstooi prachtig is versierd. In ieder geval, het zijn beelden, symbolen. Wat zegt u? Ja, ook een beeld. Ja, ook een beeld. Hè. Dus hier gaat het inderdaad over de bruidsgemeente. En in ieder geval zit daar iets in. Als het gaat over een bruid, dan gaat het over vreugde, over feest, over liefde. En dat moet u onthouden. Vers 3 en 4. Ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, dat is de stem van een engel, denk ik. Zie, de tabernakel van God is bij de mens. Hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn. Nou, dit is als het ware een kort lied over het leven van de nieuwe schepping. God zal bij de mensen zijn en ze zullen zijn volk zijn. Eén verloste mensenschare, zijn eigendom. Er zal geen onderscheid meer zijn tussen Israël en de volkeren. Het is één verloste mensheid. En het Jeruzalem, dat daalt neer van de hemel. En dat is denk ik ook die tent die bij de mensen woont. God woont bij de mensen in een tent. Nou, zo was het ook in de woestijn. Tabernakel, bij een verlost volk Israël, woonde God in de tabernakel bij zijn volk. En zo zal het straks zijn op de nieuwe aarde. Geen woestijn meer, geen zee meer. Maar dan zal God als in een tent wonen, zo dicht bij die verloste mensheid. Een tent der samenkomst, van ontmoeting. Dicht bij de mensen. God zal aanwezig zijn, God zal tegenwoordig zijn. God is er in zijn heerlijke tegenwoordigheid. De tent. Nou, en dan vers 4, ook een prachtig iets. Daar staat wat er niet zal zijn. Je kan eigenlijk beter zeggen wat er niet is dan dat er wel is. Schitterend vers. Er zullen geen tranen meer zijn, nooit meer tranen. Die zal God van de ogen afwissen. Wat een prachtig terebeeld. Als een kind huilt, gaat hij naar mama toe en mama droogt de tranen af. En zo zien we iets van het moederlijke in God de Vader. He, dat hij als het ware zelf de laatste tranen van hun ogen wegwist. Wat een blij vooruitzicht. Weet je wat er ook niet meer zal zijn? Dood. De dood. De dood voor degene die overlijden. Rouw voor degene die achterblijven. Misschien is rouw nog wel erger dan de dood. Als je mag weten dat je geliefde bij de Heere is, ja, dan is het voor haar of hem niet erg. Maar voor degene die achterblijft is het gemis groot. Rouw, ook dat zal er niet meer zijn. Geschrei, huilen. Pijn, alle pijn zal voorgoed voorbij zijn. Sinds de zondeval tot aan de wederkomst. Wat is er al een rouw, een tranen, een pijn, een moeite, een geschrei geweest. Maar dat zijn allemaal, zegt vers 4, de eerste dingen die dan voorgoed zullen weg zijn. En weet u, dat is het typische van een mens. Ik weet niet of ik dat een beetje met me kan delen. Maar Adam in het paradijs, die kende geen tranen en die kende geen pijn en geen rouw voor de zondeval. En die was gelukkig. Maar weet je, als je tranen hebt gekend en als die tranen dan gedroogd worden, dat dan het geluk nog groter is. Dat is het typische van het mensen zijn hier op, mens zijn hier op aarde. Juist als je nabij de dood geweest bent en je mag als het ware gespaard zijn, dan is het leven des te groter wonder voor je. Ik was vanmiddag bij Fieke in het ziekenhuis en die gaat het meer en meer beseffen. Ze zei, elke dag dat ik weer wakker word en ik zie die zon, ik snuif het leven in en ik geniet van elke seconde. Nou, dat kan ik me voorstellen. Dan is het des te groter, dan weet je wat leven is. Juist als je ongelukkig geweest bent en je komt in het geluk, dan is geluk echt geluk. Juist tegen de achtergrond van tranen is de blijdschap zo groot. Dus niet alleen de boze zal weg zijn, maar ook het boze zal weg zijn. Zal helemaal weggereinigd, de bevlekking die zal weggereinigd worden. Ja, zoals dingen besmet kunnen zijn. Hè? Vroeger moest je een pannetje uitkoken. En soms blijft het achter, hè? En dan moet het eerst helemaal worden uitgekookt. En soms moet er zelfs vuur overheen, omdat al die smet weg zal zijn. Nou, het boze zal dan ook weg zijn. Mensen vol van God. Een aarde vol met mensen en mensen vol van God. Hoe zal het verder zijn? Eén grote verrassing. Er was eens een predikant, en er was een meneer die sprak met die predikant. Stonden bij de zee. Zal het toch zijn, dominee, als die zee er niet meer zal zijn? Hoe zal dat nou zijn? Afwachten, broeder. Afwachten. Mooi antwoord. Het zal heerlijk zijn. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Het zal een complete verrassing zijn. Vol aanbidding. Vol lofprijzing. Ik ga naar de tweede gedachte. Vers 5 tot en met 8. Dat is dat God spreekt, ik maak alle dingen nieuw. Ziet u dat in vers 5? Hij die op de troon zat, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Wie spreekt er hier? God zelf. Nou zijn er niet zoveel bijbelplaatsen in het boek de Openbaring aan te wijzen, waarin je rechtstreeks de stem van God hoort. Hier wel. Hem die op de troon zat, zeide, een troonrede. Zoals de koningin dat elk jaar houdt. Majesteit, iedereen gaat staan en plechtig, de ridderzaal, derde dinsdag september. Hier hebben we Gods troonrede. En het mooie is dat deze troonrede in Openbaring 21 vers 5 ook een troostrede is. Hem die op de troon zat, zei: ik maak alle dingen nieuw. Zonder dat het ooit zal verouderen en zonder dat het ooit gaat vervelen, die nieuwe dingen. En dan zegt de Heere: schrijf dat maar op, want het gaat echt gebeuren. Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en trouw. Wat een machtige gedachte dat die God die aard en hemel schiep, dat dat dezelfde God is die mij eens riep, zondaar tot zijn kind. En dat diezelfde God straks zal zeggen: ik maak alle dingen nieuw. Nu is er ook al wat nieuw in het leven van de kind van God. Want wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Je bent al door genade een nieuw schepsel geworden als je in Christus bent. Dus er is al een klein beetje van dat nieuwe wat straks van alle dingen zal gelden. Niet van alle mensen. De Heere zegt niet: ik maak alle mensen nieuw, maar alle dingen nieuw. Nu al is er een klein stukje nieuwe schepping wat meegaat straks de eeuwigheid in. En dat zijn verloste zondaars. Dat is al een klein stukje voorproefje van wat er straks in het groot gaat gebeuren. Vers 6. En hij sprak tot mij: het is gebeurd. Eén woord in het Grieks. Het is gebeurd. Het oude is nu weg en het nieuwe, dat is als het ware al gekomen. En dat kan de Heere God spreken, omdat de Heere Jezus ooit eens heeft uitgeroepen: het is volbracht. En op grond van het offer van de Heere Jezus, het is volbracht, komt er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En zal al het oude gebeurd zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. In Genesis 1 was de Heere God er al. En in Openbaring 21, het begin en het einde. Hij is de bron, de Alfa, de eerste letter van het Griekse alfabet. Hij is ook het doel, de Omega, de laatste letter van het Griekse alfabet. Alles is uit hem, Alfa, begin. En alles is uiteindelijk ook tot hem, doel, einde. En tussen het begin en het einde, ja, daar zit de hele geschiedenis. God is geen doelmisser, wij wel. God is geen doelmisser. God is het die ook het einde is. En dan komt er een prachtig mooi vers, vers 7, zomaar ertussendoor. Vers 6 bedoel ik. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens om niet. Ik kan me voorstellen dat je zegt van: ja, maar ik sta daar nog buiten. Ik ben geen vernieuwd schepsel. Ik ben nog zondaar en hoe kan ik nou straks in die heerlijkheid delen? En dan zegt de Heere hier zo prachtig: als je nou dorst hebt naar dat nieuwe, als je nou dorst hebt naar mij, kom dan, want er is water des levens bij mij om niet. Ik geef het nu kosteloos om nou deel te krijgen aan die eeuwige gelukzaligheid. Wie dorst heeft, die mag nu vrij komen tot mij en zomaar drinken. En ook nog een woord voor een kind van God, vers 7. Die overwint, die zal alles beërven. Ik zal hem tot een God zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Zoon en erfgenaam. En ik zal jouw hemelse vader zijn. Wat een intieme relatie. En dan de andere kant ook. Maar, geducht maar, de vreesachtige, ongelovige, gruwelijke doodslagers, hoeredes enzovoort. Hun deel is in de poel des vuurs. Ziet u, gemeente, ziet u, dat er dus ook in Openbaring 21 wordt gesproken over een nieuwe hemel en over een nieuwe aarde, maar dat er ook gesproken wordt over een eeuwige straf. Dat is vers 8. De poel des vuurs die brandt van zwavel, dat is de tweede dood. Dat we dus geen alverzoening leren, maar dat er ook een eeuwige straf is. Dat de Heere dat zelf ook hier zegt. Er is altijd belofte van God, maar er zijn ook bedreigende woorden. En dan wordt er een zwarte lijst opgesomd, ja? Ja, een zwarte lijst. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, goede vraag. Vooraan staan zelfs de vreesachtigen op de eerste plaats. En ja, dat zijn mensen. Je moet denken aan de tijd van Johannes. Hè? Hij zat vanwege het getuigenis wat hij gaf, was hij verbannen op het eiland Patmos. Vervolgingstijd door de Romeinse keizers. De vreesachtigen, dan kan je denken in de context van Johannes aan degene die er niet voor durfde uit te komen om de naam van de Heer Jezus te beleiden. Uit mensenvrees, of vrees om dingen te verliezen. Hè, dus die de kant kozen van de Romeinen uit vrees voor ja, vervolgingen of voor verlies. Hè, degene die laf zijn en die krijgen straf. Die de Heer Jezus niet beleden, maar hem in de praktijk verloochenden. En dat dat de eerste betekenis is. Dat je laf bent. De ongelovigen, er staat niet de kleingelovigen. Want een kruimeltje geloof, dat brengt eeuwig binnen. Wel de ongelovigen, de ongelovigen. De ontrouwen zou je kunnen vertalen. De verfoeilijke, de gruwelbedrijvers. Die het beeld van de keizer in de tijd van Johannes, hè, dat je een korreltje voor de keizer, het beeld van de keizer moest offeren. Die het beeld van de keizer aanbidden. De moordenaars, mensen die deelnamen aan het doden van de eerste christenen. En dat zal dus in de eindtijd ook weer plaatsvinden. De tovenaars, afgodendienaars, alle leugenaars, vooral de leugenaars, die worden een paar keer genoemd. Vers 8 en vers 27 ook de leugenaars. Dat is een vreselijke zonde in Gods oog. En mensen die huichelen, die liegen. Gelukkig dat er nu nog... Kijk, de beslissingen vallen niet dan, hè. Dat moet u ook goed bedenken. De beslissingen vallen niet dan. De beslissingen waar ik straks zal zijn in de eeuwigheid, in de hemel of uiteindelijk de tweede mogelijkheid, die vallen nu. De beslissingen waar ik zal zijn straks in de eeuwigheid, die valt nu al. En de vraag die gesteld moet worden is, waar stellen wij nou ons vertrouwen op? Kiezen wij door genade de kant van het Lam van God? Waar draait het om in mijn leven? Wie zoeken wij, waar zoeken wij ons hou vast? Als je zonder de Heer Jezus leeft, dan zal je uiteindelijk ook zonder de Heer Jezus en zonder God de eeuwigheid doorbrengen. Nou, is de tweede gedachte. Nu kom ik bij nummer 3, vers 9 tot en met 27. Kan ik verder gaan of heeft iemand nog een vraag? Dat mag ook. Ja, meneer Olieslager.
Bij de dood.
De tweede dood, dat is eigenlijk... kijk, je hebt... als het gaat over de dood, dat zeiden ze vroeger al in de dogmatiek en dat is wel waar... Je hebt een geestelijke dood. Je hebt een lichamelijke dood. En je hebt wat we noemen de eeuwige of de tweede dood. Nou, de geestelijke dood, dat is op het moment dat je geboren wordt, dat je zonder God geboren wordt. Elk kind wat geboren wordt, wordt in zonden ontvangen en geboren. En daarom moet het wederom geboren worden. En zo worden wij geboren, zonder leven uit God. En daarom moet ook ieder mens tot geloof en bekering komen, tot wedergeboorte, zodat je leven uit God ontvangt. De lichamelijke dood, dus dat is aan het begin van je leven. De lichamelijke dood is aan het einde van je leven. Dat is dat je lichaam, dat een mens sterft, hè, dat het lichaam begraven wordt. Dat is de lichamelijke dood aan het eind van je leven. Maar de eeuwige dood, hè, dat is een scheiding, en voor eeuwig gescheiden zijn. Een gescheiden zijn van God. De lichamelijke dood is een gescheiden zijn van het lichaam en de ziel. Dan gaat het lichaam ter aarde en de ziel die gaat naar de Heere God. Er is een scheiding tussen lichaam en ziel. Maar de eeuwige dood, dat is een scheiding van God. Dat je nooit meer bij God kan komen. In die zin is dat eeuwig en definitief. En dat is eigenlijk gelijk aan de hel, of zoals die hier genoemd wordt, de poel des vuurs. Met ziel en lichaam. Met en lichaam, ja, precies. Met ziel, dat hebben we vorige keer gezien, dat is waar de hele mens, met ziel en lichaam, voor altijd gescheiden zal zijn van het aangezicht des Heren. Zonder God. Als compleet mens. Ja. Ja. Goed, vanaf vers 9, dan krijgen we het nieuwe Jeruzalem. Ja, er staan ook prachtige mooie dingen in, ook moeilijke dingen. En natuurlijk een heel geliefd gedeelte. Het nieuwe Jeruzalem. Er zijn al wat liederen over gemaakt. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden. die vol geweest waren met de zeven laatste plagen. Ik kan me zo voorstellen dat Johannes schrok. Johannes schrok. Hij was op het eiland Patmos en ik kreeg een prachtig gezicht over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En misschien had Johannes wel het idee van, nou mag ik een punt zetten. Want dit is het eeuwig einde. En dan opeens komt daar die engel die hij herkent, die in Openbaring 16 een schaal had vol met toorn van God dat hij op de aarde moest uitgieten. En als hij dan die verderfengel, die schaalengel ziet komen, oh, zal er nou weer wat ergens gaan gebeuren? Ik denk dat Johannes schrok. Maar gelukkig, deze engel komt niet met verderf, maar hij komt om hem iets uit te leggen. En hij sprak met mij en zei, kom en ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het lam. Dus wat gaat hij nou tonen? De gemeente. De bruid, de vrouw van het lam, dat is niet de hemel, dat is de gemeente, de verloste kerk. Nou, dan gaat Johannes mee. Hij voerde mij in de geest op een grote, hoge berg. En dan denkt Johannes natuurlijk, nou staat hij op die berg. En nou zie ik die vrouw, die bruid. De bruid van het lam, de gemeente. Maar dan ziet hij een stad. Dus waar is die stad nou een beeld van? Niet zozeer van de hemel. U mag daar rustig over zingen hoor, dat maakt niet uit. Maar letterlijk is die stad natuurlijk een beeld van de verheerlijkte kerk. Een symbool van de verloste gemeente. En dan toont hij op die grote hoge berg en dan toont hij hem een stad. De gemeente. Hier komt nu het licht op die bruid. En ik denk dat dat gebeurt omdat natuurlijk in hoofdstuk 17, dat is een contrast. Ik ga het eerst een beetje uitvegen, want het is natuurlijk ook niks. Broeder Vlot, die zin speelde daar al een klein beetje op. Oh. Kijk, alles hangt met alles samen. In hoofdstuk 17, daar wordt Johannes getoond de hoer, de valse kerk. En nu in hoofdstuk 21, vanaf vers 9, de bruid, de vrouw van het lam. Dat is natuurlijk de ware kerk. En als je kijkt in hoofdstuk 17, dan ziet je ook verschil. Even kijken hoor. Bijna dezelfde woorden. Ziet u hoofdstuk 17 vers 1? En een uit de zeven engelen die die zeven schalen hadden, die kwam en sprak met mij en zei, kom, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer. Vers 3. En hij bracht mij in een woestijn. Hij bracht mij in een woestijn. Ik zag een vrouw, een scharlakenrood beest. En die vrouw, vers 4, was bekleed met purper. Enzovoort. En haar naam is vers 5 het grote Babylon. Als u dat naast hoofdstuk 21 zet. Hoer, bruid. Johannes werd door die engel geleid in de woestijn. In hoofdstuk 17. En nu wordt hij geleid op een hoge berg. Ziet u het verschil? Valse kerk die wordt genoemd in hoofdstuk 17 het grote Babylon. En de ware kerk, de gemeente, wordt in hoofdstuk 21 genoemd het nieuwe Jeruzalem. Dus hij zet dat tegenover elkaar. Echt. En schijn. We zien in van die hoer dat zij zit op een beest dat komt uit de afgrond. Terwijl de bruid die daalt neer uit de hemel. Die heeft een hemelse afkomst. Die Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel. Vers 10. Die hoer die was bekleed met purper en scharlaken en al die versierselen. Maar de bruid is bekleed met de heerlijkheid van God. Veel anders. Heel anders. Laten we eens gaan kijken wat er precies staat. Een grote, hoge berg. En dan mogen wij als het ware even meekijken. Je moet als het ware meegaan met, we mogen meegaan met Johannes die door die engel geleid wordt op die hoge berg. En we krijgen uitzicht. Blij voor uitzicht. En ik mag met Johannes hier meekijken naar die prachtige stad, dat nieuwe Jeruzalem. De tegenstelling tussen die twee en het kernwoord van dit gedeelte, dat is in vers 11. En die stad had de heerlijkheid van God. Onvoorstelbaar wat dat is. We lezen dat zo even. Ze had de heerlijkheid van God. Die stad, die bruid was als het ware met Gods glorie overkleed. Gods heerlijkheid overkleed. Een prachtige beschrijving. De heerlijkheid van God. En hoe ziet dat er dan uit bij die stad? Er staat in vers 18. De stad was van zuiver goud. Massief goud, zuiver goud, doorzichtig goud. Bekleed met die gouden beeld van de Heer, die gouden heerlijkheid van God. Symbool en werkelijkheid gaan hier door elkaar heen. Weet je wat ik nou zo mooi daaraan vind? Als zondaren zijn wij, wij allen hebben gezondigd en wij derven de heerlijkheid Gods. Dat missen wij als zondaars. Romeinen 3. Dan staat er in Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God. Dat is als je als zondaar zijn kind mag worden. Vrede met God. En we hebben, vers 2, hoop op de heerlijkheid Gods. En hier zien we dat die hoop werkelijkheid geworden is. Dat die heerlijkheid Gods die verloste kerk helemaal omhult. Als een mantel om haar heen bekleed met de heerlijkheid. En dan ga ik over die stad, ik moet het een beetje samenvatten, anders wordt het te veel. Ik ga over die stad zeven kenmerken geven. Zeven kenmerken, voor u als zeven kapstokken om nog wat verder daarover na te denken. Het eerste wat ik van die stad kan opschrijven is vers 11, dat het een lichtstad is. Daar zingen we van, hè? Lichtstad met uw... Juist, met uw... Parelenpoorten, ook die komen in dit gedeelte voor. Een lichtstad. Er staat in vers 11. En zij had de heerlijkheid Gods en haar licht was als de allerkostelijkste steen, gelijk namelijk als de steen jaspis, blinkend gelijk kristal. Dus die stad die schittert, fonkelt, een heldere lichtglans. Johannes ziet een visioen, een gezicht van licht zoals hij dat nog nooit voor zijn sterfelijke ogen heeft aanschouwd. De lichtglans die lijkt op de steen jaspis. Jaspis. Heb je wel eens van jaspis gehoord? Weet je wat apart is? Ik ga met u eens eventjes naar hoofdstuk 4. Daar zijn we hem tegengekomen. Hoofdstuk 4 is 3. En die op de troon zat, dat is weer de Heere God, was in het aanzien de steen jaspis gelijk. Die op de troon zat, God, was het aanzien de steen jaspis gelijk. Dus die steen jaspis, nieuwe vertaling heeft diamant. Wat heeft trouwens de NBV? Daar ben ik vergeten na te kijken. Ja, we zelf, die steen jaspis. Zelf, ja? Een diamant ook, een kristaldiamant. Ja. Dus je ziet in hoofdstuk 4, vers 3 dat die jaspis gebruikt wordt, diamant, dat het gebruikt wordt om de heerlijkheid van God uit te drukken. Die op de troon zat, had het aanzien van de jaspis gelijk. De heerlijkheid van God uit te drukken. En dus die heerlijkheid van God, die is dus hier ook om te beschrijven de lichtglans van dat nieuwe Jeruzalem. Dus het licht van God zelf zal van die stad afstralen. Ziet u trouwens in vers 11 zie je jaspis. Het licht is jaspis gelijk. Vers 18. En het gebouw van haar muur was jaspis gelijk. De muur, de veiligheid was jaspis gelijk. En vers 19, een van de fundamenten. Het eerste fundament was jaspis gelijk. Dus zowel het licht als de veiligheid als de grondslag van die stad is de heerlijkheid van God. Ongelooflijk. Lichtstad, onthoud dat. Tweede wat ik wil gaan zeggen, is dat het een veilige stad is. Een veilige stad. Geen onheil zal de stad verstoren. Want er staat in vers 12, dat een grote hoge muur, 12 poorten, en in die 12 poorten, of op die 12 poorten, en vroeger stonden de wachters op de poorten. En op de 12 poorten 12 engelen. En namen ingegraveerd in die poorten. Namelijk de namen van de 12 stammen van Israël. Een veilige stad. Geen vrees ooit voor een vijand of voor een slang. 12 poorten, ook dat zit erin. Het zal geen klooster zijn. Een soort gevangenis of zo. Het is ook verkeer. 12 engelen, hemelwachters, die waken over de toegang. Niets onrein zal de stad ingaan. En de 12 namen, inscripties die op de poorten staan. Accent dus op die poorten. En de 12 stammen. Weet je, waarom staan die namen van die 12 stammen dan op? Die poorten. U bent wel eens in Israël geweest, hè? In Israël heb je bijvoorbeeld de Damascuspoort. Waarom wordt die nou de Damascuspoort genoemd? Ja, hij wordt genoemd Damascuspoort omdat namelijk het einde, het begint in Jeruzalem, maar het einde van die weg is Damascus. En dus het geeft de richting aan waarnaar de weg loopt. Zo is dat in het Oude Oosten. En als je nou denkt aan dat nieuwe Jeruzalem. En die 12 stammen staan erop. En het daalt neer van God uit de hemel. Nou wordt het een beetje moeilijk, maar ik vind het ook wel erg mooi worden nou. Vers 10. Nederdalend van God uit de hemel. Maar weet je wat er nou niet staat? Nou ga ik je heel nieuws vertellen. Luister en huiver. Nou dat over niet, maar... dat nieuwe Jeruzalem, dat daalt neer van God uit de hemel. Maar er staat niet dat het op aarde komt. Dat staat er niet. Het is een beeld van die gemeente die verheerlijkt is. En het daalt neer en toch, het komt niet op de aarde. Een stad is ook een bestuursorgaan. Hè? Een bruid, dat is er voor de man. Maar die stad, dat is ook een regeringsstad. En nou wordt er over die 12, ik ga dat even zo tekenen. Nou wordt er over die 12 poorten gesproken. Hè? Die dus als het ware leiden naar die stammen. En nou zijn er een aantal verklaarders geweest die zeggen, kijk, dat is een beeld van de gemeente van God. Hier heb je de hemel. Hier heb je de hemel. En hier heb je de aarde. En dat nieuwe Jeruzalem, dat zou wel eens tussen hemel en aarde kunnen zijn. Als een soort, ja, sommigen zeggen als een soort Jacobsladder. Die hemel en aarde verbindt. He, dat de gemeente van God straks, die met Christus als koningen zullen heersen, dat ze als het ware vanuit die stad de aarde zegenen zullen en regeren zullen. En heil naar de aarde kunnen toebrengen. Zegen naar de aarde kunnen toebrengen. En dat is niet zo'n hele vreemde gedachte. Waarom niet? Nou, als je nou kijkt naar, die Jacobsladder kan je als voorbeeld noemen, maar wat ik nog een veel mooier voorbeeld vind, is als je nou kijkt naar de Israëlieten in de woestijn. Een aantal beelden spreken hier natuurlijk ook van. Daar was een tabernakel, hè? De tabernakel van God. En wat was er boven die tabernakel? Een wolk. Dus die Israëlieten die waren vertrouwd met iets wat boven hen was, wat een beeld was van de heerlijkheid van God. En zo zou je kunnen voorstellen dat net als de wolk, kolom die boven de Israëlieten waren, boven het volk van God was, dat er zo in de tijd van het duizendjarig rijk, dat er dan, als het ware, een grote wolkkolom is, waar je doorheen kijkt en dat die stad is. Ja, ga ik zo even uitleggen, want ik vergeet dat ik een stapje overgeslagen heb. Dat is een wolkkolom, dat is een wolkkolom. Weet je waar je dat ook ziet? Dus dat is het eerste argument. Het tweede argument wat ik daarvoor heb. Dat is als je nou kijkt naar de Heere Jezus op de berg der verheerlijking. Op de berg der verheerlijking. Daar zien we op die berg der verheerlijking. Daar zien we de discipelen op de berg. Ja. En wie zien we dan op de berg? Elia, Jezus en Mozes. En dan komt het. En dan staat er. En een wolk kwam op de berg. En Mozes en Elia gingen in de wolk. Zie je dat je datzelfde hebt? Dus een aardsvolk, aardse mensen. De Heere Jezus en mensen die heel nauw met de Heere Jezus verbonden zijn. Die dan zomaar makkelijk in die wolk gaan. Terwijl de discipelen dat niet deden en ook niet konden. En zo zou dat nou best eens kunnen zijn wat betreft dat nieuwe Jeruzalem, als die wolkkolom. Nou even de vraag, Ik wilde hem eerst omzeilen, maar dat kan niet, want anders snap ik het niet. Dus ik ga hem nou beantwoorden. Nou even de vraag, een moeilijke vraag, maar we hakken gewoon knopen door vanavond. Kijk, in hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 8, dat was het nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar hebben we het over gehad. Maar vanaf vers 9, dat nieuwe Jeruzalem. Hebben mensen gezegd, gaat het nou ook over die nieuwe aarde? Of gaat het nou over dat nieuwe Jeruzalem? Is dat nou iets wat in het duizendjarig rijk er ook al zal zijn? En wat ook meegaat naar de nieuwe aarde natuurlijk. Maar wat eigenlijk terugslaat op de positie van de gemeente in het duizendjarig rijk. Nou, daar zijn de harde noten over gekraakt. Maar er zijn een aantal mensen die hebben gezegd, nee, vanaf hoofdstuk 21 vers 9 wordt hier inderdaad de bruid beschreven. De vrouw van het lam, dus als in het beeld van bruid en stad. Maar hier gaat het als het ware, hier gaat het over het duizendjarig rijk. En er zijn een aantal argumenten voor. Het eerste argument is, dat er gesproken wordt, bijvoorbeeld over in vers 27, over er is niets wat erin komt wat verontreinigt of gruwelijkheid doet. Nou, dat zou geen zin hebben. Al zou het over de nieuwe hemel en nieuwe aarde gaan. Want dan is er helemaal geen onreinheid en gruwelijkheid meer. Dus als er staat, er gaat niets in wat onrein of onheilig is. Dan moet er op dat moment wel iets in de kiem aanwezig zijn. Wat dus onrein of onheilig zou kunnen zijn. Nou, dat kan niet de nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn. Want daar is geen onreinheid meer. Tweede argument. Dat is bijvoorbeeld dat er gesproken wordt over in hoofdstuk 22 vers 2 over de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volkeren. Tot genezing van de volkeren. Ja, dan gaat het niet over de nieuwe hemel en de aarde, want dan is er geen genezing meer nodig. Dus het moet gaan over die tijd die daar toch vlak voor ligt, waarin de gemeente verheerlijkt is, maar waarin toch nog ziekte, zij het uitzonderlijk, sporadisch, toch nog voor zou kunnen komen. Dus er zijn een heel aantal verklaarders die zeggen van, kijk, hier gaat, dit is een terugblik, een flashback op het duizendjarig rijk. Hè, Johannes wil als het ware nog één keer vlak voordat hij het boek sluit, het contrast aangeven tussen de hoer en de kerk. En daarom geeft hij als het ware zoomt hij even in op wie nou die vrouw is. Nou, er zijn nog wel meer. Er wordt bijvoorbeeld in, even kijken hoor, in vers 2 van hoofdstuk 2 gesproken over die boom die elke maand zijn vrucht geeft. Alleen al het feit dat er gesproken wordt over elke maand, dat er dus een tijdsrekening is, geeft al aan dat het niet over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat. Want daar heb je geen tijd meer. Daar is alles eeuwigheid. Dus vandaar dat mensen gezegd hebben, die beschrijving van die prachtige bruid, die prachtige stad, dat heeft te maken met hoe het zal zijn in het duizendjarig rijk. Ja. Nee, dat is ook niet waar. Hij wordt de heilige stad genoemd. Hij wordt niet het heilige Jeruzalem genoemd, dat is een gelaten, maar de heilige stad, het wordt Jeruzalem genoemd, maar datzelfde Jeruzalem in het duizendjarig rijk wordt dan in de eeuwigheid het Nieuwe Jeruzalem. Maar het gaat wel over dezelfde stad. Ja, ik snap wel wat ik bedoel. Weet je hoe dat komt? Broeder Vlot, die leest hetzelfde boek als ik. Vandaar. Dus, ja, maar dat klopt. Daar heb je wel gelijk in. Daar heb je gelijk. Ja. Kijk, weet je wat ook heel interessant is, heel boeiend? Ik kan natuurlijk eindeloos over doorgaan, maar kijk, hier gaat het denk ik over de hemelse. Het daalt vanuit de hemel neer. En daar gaat het over de gemeente, want dat is een hemels volk. Terwijl Israël altijd een aards volk is. Kijk, als het gaat over het Jeruzalem, wat er zal zijn in de tijd dat de Heer Jezus terugkomt, dan moet je zijn in het boek Ezechiël. Waarover de vernieuwing van het aardse Jeruzalem gesproken wordt. Nou, dat hebben we ooit eens een keer gedaan. En dat er zelfs nog een tempel zal zijn die gebouwd zal worden. De tempel van Ezechiël. En daar beroepen de Joden zich natuurlijk ook op. Maar Johannes openbaart ons hier dat er naast een aards volk Israël, in het duizendjarige rijk, en een aardse tempel en een aards Jeruzalem, dat er ook dus een hemels Jeruzalem zal zijn. En dat is dus de gemeente. Dus er zijn eigenlijk twee kanten van dat ene rijk. Je hebt een aards Jeruzalem en je hebt ook een hemels Jeruzalem. En vandaar dat ik ook probeerde uit te leggen, want dat snapte ik vroeger ook nooit, dat die namen van die poorten zijn de 12 stammen. En dan denk je van, zie je wel, dat is hun poort. Nee, het leidt naar hun. Er gaan als het ware zegeningen van die gemeente naar Israël. De Dordtse straat, waar is er altijd? Ja.
Ja.
Nee. Maar het is ook niet minder. Het is ook niet minder. Het wil niet zeggen dat het een niks is en het ander alles. Maar ik zei al, het zit veel dichter op elkaar dan wij nu kunnen voorstellen. De hemel en de aarde zullen dan veel dichter bij elkaar zijn dan wij ons nu kunnen indenken. Ja. Nou, wacht. Ja, dat is ook een goede vraag. Van welke stad wordt er geregeerd? Kijk, uiteindelijk is dit de regeringsstad van dat rijk. Want Christus is ook niet meer aan de aarde gebonden, maar hemel, ook zijn volk. De bruid is wat dat betreft bij de bruidegom. De koning bij de koningin. Dus dit zal het eigenlijke regeringscentrum zijn. Maar op aarde, ontschiet het mij. Vanuit de aarde zal... Ja. Ik wou wat anders zeggen, dan schiet het weg. Dus er zal inderdaad vanuit... Oh ja, ik weet nog wat ik wil zeggen. Kijk, de Heer Jezus zegt tegen de apostelen... in de wedergeboorte... dat wil zeggen, als de aarde inderdaad... in die tijd... in de wedergeboorte, dan zult gij op tronen zitten... oordelende, besturende... de 12 stammen van Israël. Nou, wat zit daarin? Die apostelen horen tot de bruidsgemeente. Die zullen dus... vandaar dat de apostelen ook worden genoemd dadelijk... in die fundamenten... die zullen besturen de 12 stammen... van Israël. He, dus de bestuursorgaan is dit. Ja. En op aarde, dat hebben we dan in Ezechiël ook wel eens een keer gezien, maar dat weet u waarschijnlijk niet meer, zal er dan ook nog een troon van David zijn. En er zal nog een vorst van David op die troon zijn. Nakomeling van David. He, maar de Heer Jezus zal vanuit de hemel... Hij zal ook niet zichtbaar zijn zoals... mensen denken wel, zal de Heer Jezus dan in 1000 jaar zichtbaar zijn? Hij zal wel verschijnen, maar niet permanent continu zichtbaar zijn. Omdat namelijk de Heer Jezus en de gemeente ten diepste bij de hemel horen. Goed, ik ga gauw verder. Want lichtstad, heilige stad heb ik het over gehad. De 12 poorten heb ik het over gehad. Derde, dat is de grootte van de stad. Vers 15. De grootte van de stad. Hebben u gezien hoe groot die stad is? Heel erg groot. Vers 15. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten. En haar poorten en haar muren. De stad lag vierkant. En haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij matte de stad met de rietstok op 12.000 stadia. Lengte en de hoogte waren even gelijk. Dus een kubus mogelijk. De grootte van 12.000 stadia, dat is 2400 kilometer, dat is van Amsterdam naar Athene. Nou, in de lengte, dus dat is heel lang. En dan heel breed, dus een beetje net zo groot als Europa, maar dan 2400 kilometer hoog. De kubus, de lengte en de breedte en de hoogte zijn even gelijk, 2400 kilometer hoog. Ziet u dat ik dan weer uitkom bij die wolkenkolom? Ook heel hoog. Bij die wolkolom. Ontzaggelijk groot. Als een Jacobsladder, als een wolkolom die hemel en aarde verenigt tezamen. Als je dan bedenkt dat nieuwe Jeruzalem een beeld is van de gemeente, van de verloste gelovigen. Prachtige gedachte van Spurgeon. Weet je wat Spurgeon zegt? Het aantal van de verlosten moet dan wel zeer groot zijn. Als ze zulk een woonplaats behoeven. Dus er zal inderdaad een ontzaggelijke grote schare zijn van verloste zondaars. Die tot dat nieuwe Jeruzalem behoren. Een kubusvorm. Nou, zijn er mensen die zeggen, ja, maar kijk, dat kan een kubus, dat kan ook een piramide zijn. Want daar zijn de lengte, de breedte, de hoogte
ook gelijk. Een piramide. En er werd eens aan een Joods meisje gevraagd. Een meisje, tiener. Probeer dit nou eens op jouw manier uit te schilderen. En weet je wat ze schilderde? Een piramide. Namelijk, wij zijn dat niet gewend. Bij ons is alles vlak in Holland, hè? Nederland. Maar in Israël heb je natuurlijk bergen. En weet je hoe ze bouwen op die bergen? Ze bouwen terrasvormig. Terrasvormig. He, dus uiteindelijk, ja, zeg maar, die piramide eindigt dan op een gegeven moment toch hier omhoog. Nou, en ik weet het echt niet wat het is. Maar ik vind het wel een mooie gedachte. He, dat je als het ware zo, ja, zo naar die punt toe. En als je dan bedenkt, he, dat God dan bovenaan, of de Heer Jezus, het lam bovenaan. Hij woont en hij troont bovenaan. En dat de rivier, hè, straks zullen we dat ook zien, dat die rivier van het levende water als het ware zo afgolft naar al die bewoners van die stad. En dat het licht, hè, dat het licht als het ware die hele piramide omstraalt. Ja, vind ik een mooie gedachte. Ik weet niet of het waar is, maar ik vind het een mooie gedachte. Maar goed, het kan ook gewoon een kubus zijn, tenminste een gewone kubus. En en dan die kubus, dat is ook een mooie gedachte. Kijk, als je nou kijkt naar het heilige der heiligen, in de tabernakel, in de tempel, hè, het heilige der heiligen, dat was ook een kubus. Ook een kubus. Dus de allerheiligste in de tabernakel en tempel was ook een kubus. En dat als het ware uitvergroot wordt, uitvergroot, en dat die grote stad is. Hè. Dus die stad zal het net zo heilig zijn als het allerheiligste tempel en tabernakel. Die gedachten zitten dan in.
Nou, vers 17 over de dikte, de grote hoogte van de muur. En hij mat haar muur 144 ellen. Dat is 75 meter. Nou, hebben mensen gezegd, ja, dat kan natuurlijk niet de hoogte zijn. Dat kan niet de hoogte zijn. Want in vers 12 staat een grote en een hoge muur. Nou, als je 75 meter hebt. En de stad zelf is 2400 kilometer. Hey muur, waar ben je ergens? Dus mensen hebben gezegd, die 144 ellen is niet de hoogte van de muur. Dan kan je niet spreken over een hoge muur. Maar is de dikte van de muur. Ja. Nou, ik ga gauw naar de vierde gedachte. Dat is de prachtige, ook de schoonheid van de stad. O, schone stad. Of ook de gouden stad, zou ik dat ook kunnen noemen. Ik zou het wel fijn vinden, al zou je wat flarden onthouden. Want ik snap ook niet alles hier. Maar ik zie wel dat het heel erg mooi is. Dat kan ons hart vervullen. Vers 18. En het gebouw van haar muur was jaspis. En de stad was zuiver goud. Zuiver glas gelijk. En dan de fundamenten. Kostelijk gesteente. Waar allerlei juwelen worden genoemd. Het eerste fundament was jaspis. Het tweede saffier. Wat voor kleur is saffier? Saffier is? Blauw. Blauw, ja. Chalcedon, dat was een concilie. Ik weet niet wat voor kleur dat is. Smaragd is groen. Groen, ja. Even kijken hoor. Sardius is. Sardonyx staat er. Sardius. Smaragd is groen. En Sardonyx, dat is. Sardius, dat is. Sardis staat er hier, vers 20. Sardis of Sardius, dat is rood. Vleesrood. Chrysoliet, dat ziet er een beetje geelachtig uit. Beryl, dat is zeegroen. Als je zeeziek bent, dan ga je de beryl uit kunnen zien. Topaas, dat is een goudgele kleur. Chrysopraas, dat schijnt ook groen te zijn. En amethyst, dat is violetkleur. Dus de kleuren van de regenboog. Weet je wat er ook in zit? Een prachtige gedachte. Dat dus die fundamenten zoveel verschillende kleuren hebben. Als daar het licht op gaat vallen. Dan schittert dat, fonkelt dat in een veelkleurige heerlijkheid van God. En dat nou de apostelen worden vergeleken met die prachtige edelstenen. Een adembenemende schoonheid, dat kan ik u verzekeren. Je zakt weg in verwondering. Het flonkert. Ja. Ja, precies. Ook daarin, die edelstenen op de borstplaat van de hoge priester, die 12 edelstenen, komen ze precies hetzelfde weer voor. En daar zit ook een mooie gedachte in, dat straks in de
ja, dan zeg ik het toch, in de hemel, in ieder geval in de verheerlijkte staat, dat dus niet alleen alles zuiver goud is, maar dat ieder zijn eigen persoonlijke heerlijkheid heeft. God die behandelt iedere verloste, dat is zo'n uniek iemand. De heiligen zijn zo verschillend van elkaar. Wij maken alleen maar confectiewerk, uniform, allemaal hetzelfde. Maar God maakt ze allemaal verschillend. Ieder zal toch zijn eigen heerlijkheid hebben waarmee God je bekleden zal. Weet je wat ik ook een mooie gedachte vind? Die fundamenten, merkwaardig iets, die fundamenten die zien er zo prachtig uit. En dan zeggen wij, dat vind ik raar. Want als je de top zo mooi maakt, dan ziet iedereen het. Maar een fundament ziet niemand. En toch zijn die fundamenten van die prachtige juwelen. Waarom? Daar zit deze gedachte in. Wij mensen, wij zien maar wat zichtbaar is. Voor ons geldt het zichtbare. Maar voor God geldt altijd het onzichtbare. Wie jij bent in het verborgene, dat waardeert God. En dat zal hij ook belonen. Wat een mens niet ziet, maar wat God in het verborgene ziet, dat is voor hem kostbaar. Vers 21, elke poort die zal een parel zijn. Die parels zullen zo reusachtig groot zijn, die poort als een parel gelijk, zo groot. En een ingang er doorheen gemaakt, dat het een parelenpoort. Echte parelenpoort. Herinner het natuurlijk aan die parel van grote waarde. Herinner het aan de parel van grote waarde. En de straat, ook zo mooi. De straat, hoeveel straten zijn er? 1, toch? Vers 21. Een straat van de stad was van goud. De brede cardo, hè, de grote hoofdstraat. Die je in de oude steden had. Een straat, een brede hoofdstraat. Alles gaat één weg. In de heilige stad met de straat van goud. Niet de straten. En het was in de oude Oosterse steden was er één straat. Die leidde van de poort naar het paleis van de koning. Die ene straat. En dan zegt Matthew Henry, ook hij zegt dat. Hij zegt, ze wandelen daar in witte kleren. En ze hebben gemeenschap met God, maar ook met elkaar op die straat. En dat geloof ik al zijn leven daar. Dat de verheerlijkte straks in de hemel. Dat ze ook met elkaar, de heiligen met elkaar zullen spreken op die gouden straat. En het gespreksonderwerp weet ik dan ook al. Namelijk over Christus, de Zoon van God, onze heiland. Wij zullen in de hemel onze kennis ruilen en uitwisselen. Ruilen en uitwisselen. Vertellen van de liefde die we hier op aarde hebben leren kennen, van de genade die we hebben mogen indrinken. En allemaal met elkaar zullen we ieder ons eigen verhaal hebben. Ieder heeft een kant gezien, mogen zien van de goede tierenheid en de liefde van de Heer. En tezamen met al die heiligen zullen we dan kunnen bevatten, iets kunnen bevatten van de liefde van Christus die het verstand te boven gaat. Die straat is van zuiver goud, staat er. En ook doorzichtig, doorluchtig als glas. We wandelen dan niet meer, alles is transparant. We wandelen dan niet meer in raadselen. Maar alles zal zo doorzichtig zijn, dat alle, de raadselen zullen dan zijn opgelost. Dat zit er ook in. We wandelen dan niet meer in de vraagtekens. Nummer 5, dat is, het is een godsstad. Een godsstad. Er is namelijk geen tempel meer in haar. Vers 22. Ik zag geen tempel in haar. Dat hij geen ziekenhuis meer zag en geen begraafplaatsen, dat begrijp ik. Als u nu naar Jeruzalem gaat, dan ziet u, als u op de Olijfberg staat, dan ziet u voor de ingang van de Gouden Poort duizenden graven. Met die steentjes er allemaal op. Hè. In het nieuwe Jeruzalem geen ziekenhuizen, geen begraafplaatsen, maar ook geen tempel meer. Nou, dat is toch het hart van Jeruzalem, tenminste het aardse Jeruzalem. Maar in het hemelse Jeruzalem geen tempel. Antwoord, de almachtige God zelf is haar tempel en het lam. Met andere woorden, die stad zal een en al tempel zijn. Een en al eredienst voor God en het Lam. Nu zie je grote steden waar geen kerken meer zijn of kerken worden afgebroken. Dat betekent de steden worden steeds meer zonder God. Hemelse Jeruzalem zal geen tempel meer zijn. Dat wil niet zeggen dat ze daar zonder God zijn. Maar daar is het een en al God en een en al het Lam. En dan vers 23... De stad hoeft de zon en de maan niet van noden, dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid van God heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. Als je goed leest, dan zie je drie dingen. Dan zie je het licht van God, dat schijnt in die stad. Zon en de maan, geschapen licht of kunstlicht hebben niet meer nodig. Maar het licht van God, dat schijnt in die stad. Maar niet direct. Niet direct. Dat licht van God schijnt niet direct in de stad. Maar dat licht van God, dat komt tot die stad in de vorm van een lamp. Of een kaars. Dat licht van God is te zien in een lamp. En die lamp of het kaars, dat is het lam. Zie je dat? Dus het licht van God gaat via de lamp, dat is het lam, beschijnt het de stad, zodat die stad gaat stralen door dat heerlijke licht. En vanuit die stad straalt het dan verder, reflecteert het naar de inwoners en de koningen van de aarde, die in haar licht zullen wandelen, zegt vers 24. En de volkeren zullen in haar licht wandelen. Nou, dan heb je weer dit beeld. Ik ontkom er niet aan. Het licht van God in de lamp schijnt in de stad en de volkeren zullen in haar licht wandelen. Dat is de Godstad. Het lam zal het middelpunt zijn. En dan het zesde, het zal een geëerde stad zijn. Een geëerde stad. Een geëerde stad. Nou ben ik bij vers 24. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid erin of ernaartoe. Ernaartoe. De heerlijkheid en de eer van de koningen der aarde. Er zijn bekende uitleggers die hebben dit gezegd. We kunnen niet voorstellen dat straks, na 1000-jarig rijk, dat alle cultuurschatten bijvoorbeeld allemaal weg zullen zijn. Maar dat nou het beste wat de mens heeft voortgebracht, dat dat ook meegaat dat 1000-jarig rijk in. Dan kan je denken aan misschien de fraaiste gebouwen, de indrukwekkendste schilderijen, de mooiste muziek. Professor Berghoff zei, ik geloof dat daar veel Bach gedraaid wordt. Maar toen zei professor Karel Baart, ik geloof dat eigenlijk meer Mozart dan Bach. Maar er zit wel deze gedachte in, dat het is in het duizendrijk niet terug naar de prehistorie. Maar het is het hoogste en het beste, het laatste zal het hoogste en het beste zijn. Ook wat de cultuurniveau betreft. De oogst van de mensgeschiedenis, talenten enzovoort, dat mee zal gaan. Wapentuig niet meer, dat wapentuig dat wordt verbrand, omgesmeed. Maar de cultuurschatten zullen meegaan. Dat is misschien bedoeld met die eer en die heerlijkheid die daar naartoe gebracht wordt. Er zal geen nacht meer zijn daar in die stad. Nee, want het licht van de lamp van de Heer Jezus schijnt daar. Al daar zal geen nacht meer zijn. En dat is tenslotte het zevende punt, dat is vers 27. Het zal een heilige stad zijn. Een heilige stad. Niets onreins zal daar binnen gaan. Niets onreins zal erin komen die leugen doet, maar allen die geschreven zijn in het boek van het Lam. Een heilige stad. Dat kan van geen aardse stad gezegd worden, want dat is vaak een poel van ongerechtigheid. Maar deze stad, die zal getekend zijn door de heiligheid, door de heerlijkheid, door het licht van God en door de liefde van het Lam. Nou, het laatste was even heel snel, maar ik hoop dat u een klein beetje inzicht gekregen hebt in dit prachtige, adembenemende, mooie hoofdstuk. Volgende week bij Levende Welzijn, de laatste keer. Nog één vraag. Ja. 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 Ja, 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 ja. Nou kijk, je zou kunnen zeggen dat een duizendjarig rijk is eigenlijk de ellende geminimaliseerd. Maar het is nog niet helemaal weg. De Satan is gebonden. De dood zal een uitzondering, de ziekte, er zal vruchtbaarheid zijn. Maar er zijn ook mensen, volkeren in het duizendjarig rijk, die sterfelijke lichamen hebben. Dus gerechtigheid zal wel heersen, maar als iemand openbaar zondigt in duizendjarig rijk, zal die toch worden gestraft. Terwijl in de eeuwige toestand, dan zal de gerechtigheid op aarde wonen. Dan hebben mensen geen sterfelijke lichamen meer. Dan zal er dus alle aanwezigheid, alle gevolgen van de zonde, dood, rouw, smart enzovoort, dat zal voor goed weg zijn. Dus het duizendjarig rijk is als het ware een voorproef van wat de volheid zal zijn straks. In het duizendjarig rijk, dan is sprake van de Christusregering. De Heere Jezus als Zoon des Mensen zal dan regeren. Hij zal dan de laatste zijn waar het dan echt goed zal gaan, bij spreken. De Christusregering op aarde. Terwijl de eeuwige toestand, dat zal de eeuwige Godsregering zijn. Dan zal de drie enige God, Vader en Zoon en Heilige Geest, alles zijn en in allen. Ja, vorige week ook, vorige keer ook even over gehad, dat inderdaad dat nog niet allemaal weg is. Het zal wel heel erg veel weg zijn, hè, maar ja, die laatste opstand zal dan toch nog een keer korte tijd worden losgelaten en dan zal toch nog blijken. En dan worden er kinderen nog geboren in Duizendjarenrijk, maar in die eeuwige toestand niet meer. Hè, dan is het. Maar ja, het enige wat we daar zeker over kunnen zeggen, dat is deze 8 verzen die we gelezen hebben in Openbaring 21 en de rest. Wachten, zuster. Goed, we gaan eindigen met het zingen van, laten we zingen uit Psalm 48. Alleen ik ken de melodie niet zo erg ritmisch. Maar we kijken wel hoe verder we komen. Psalm 48, vers 4. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. Wij overheven majesteit. Nee, dat gaat mis. Nee. Wij overheven majesteit. Oh, nou ben ik uit mijn. Denken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Gelijk uw grote koning bij ons terug geprezen. Zo is uw roem gerezen en bij een zeer vermaard tot aan het uiterste einde haard. Uw rechterhand niet kwaad niet duld is met gerechtigheid vervuld. Ik geef nooit meer een lied op wat ik zelf niet goed ken. Dat is wel een mooi psalm. Goed mensen, zullen we samen nog eindigen. Trouwe Heer in de hemel. We hebben vanavond mogen meekijken op de grote hoge berg samen met Johannes. Een heerlijk ver gezicht wat u hebt laten zien. Wat een adembenemend prachtig hoofdstuk, Heren, mochten we overdenken. Waar veel voor ons raadselen zijn. En veel voor ons nog verborgen is. Maar Heren, dat kleine beetje wat we dan van hebben opgestoken, dat is al zo mooi. Ras kregen zij de stad in het oog, zingt Psalm 48, of hun verwondering steeg zo hoog. Heren, we kunnen door dat niet voorstellen waar we dagelijks in de krant, in de media, om ons heen, in ons gezin of in ons eigen lichaam en leven zoveel smart ervaren. Wat het betekenen zal, geen smart meer daar omhoog. Dat u zelf de tranen zal droog maken, af zal wissen. Heren, dat gaat ons begrip te boven. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. En wat nou in geen mensenhart is opgeklommen. Zo verrassend, zo wonderlijk. Dat hebt u bereid voor degenen die u lief hebben. Dank u wel, Heere Jezus, dat u die weg gebaand hebt. Dat u de lamp bent. Dat u het licht bent waar we nu al achteraan mogen gaan. En dat u eeuwig zal schijnen, eeuwig zal schitteren in het midden van de troon. U zal het middelpunt zijn en straks dan zullen we het allemaal verstaan. Dan worden alle raadsels onthuld. Heere, we danken u voor dit prachtige hoofdstuk. Zegent u dat, Heer, ook in de verdere overdenking ervan. En mag onze reis ook zijn naar die stad. Ik ben reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn. Om eeuwig daar te zijn bij hem. En de rest is bijzaak. Bevrijd van zonde en pijn. Heere, gaat u zo met ons mee. En zegent u ons ook vannacht. Geef ons gezegende rijke Pinksterdagen. Vul ons hart steeds weer opnieuw. En vergeef het zondere genadig. In Jezus' naam. Amen.
Hartelijk dank voor uw komst. En graag tot de volgende, de laatste keer.